van heel graag hier, maar het mocht er ook iemand van de dochter. Dat klinkt heel zielig, maar ik moet een beetje rustig eraan doen, maar ik kom eigenlijk heel graag hier, want de dingen waar hier over gesproken worden, hebben zo mijn hart. En dat is best wel een beetje vreemd, want ik ben van een gereformeerd domineetje. En die worden helemaal niet geacht zo te denken. Maar ja, ik kan het niet laten. De pastorale kant van het boek van Bonda. Ik heb nog, ik denk een aantal van jullie wel, die oude druk helemaal stuk gelezen, nog eens gelezen en veel erbij en uitgepreekt en uitgejat. Maar eerlijk gezegd was het ook veel herkenning voor mij. Hoor. Het is niet zo dat ik er van achterover viel. Ik heb al heel lang zo gedacht, als jongetje van 9 jaar, herinner ik me, toen woonden we nog op de Veluwe en op de 9e verhuisden wij naar Amsterdam. Als jongetje van 9 vroeg ik aan mijn vader, wat gebeurt er nou met al die mensen die niet in de Heer Jezus geloven? En toen gaf mijn vader het antwoord uit Lucas 12, die worden met weinig slagen geslagen. Vond ik een heel goed antwoord. En daar heb ik later ook nog vaak aan teruggedacht en ook over gepreekt. Maar hoe gaat dat nou, welke pastorale implicaties heeft dit boek nou? Eerste gedachte is natuurlijk, als je dit hoort, als dit nou waar is, dat er niet een eeuwige straf is. Dat uiteindelijk alle mensen toch bij God mogen wonen en God komt bij alle mensen. En als dat waar is, man, als dat waar is, dan ben je toch ontzettend blij en dan ontmoet je toch alleen maar opluchting en blijdschap en mensen die helemaal uit hun dak gaan en zeggen, dit is geweldig, deze God is een God om lief te hebben. Dus de eerste gedachte is blij, je gaat blijdschap ontmoeten in de pastoraat. Tweede gedachte was, nou je ontmoet ook wel weerstand, ook bij dit boek, dat heeft Bonda zelf ook ondervonden. Daar wil ik even kort bij stilstaan. Wat gebeurt er als je zo gaat spreken, als je dit gaat geloven, als je God in alle woorden ook serieus neemt, dan krijg je weerstand. Gemeenteleden die raken in verwarring. Die denken, wat gebeurt hier? Nou, dit hebben we helemaal niet zo geleerd. Je gaat naar de hemel of naar de hel. Klaar. Dus verwarring. Ik heb nogal eens gepreekt over deze dingen bij heel verschillende teksten. En heel veel positieve reacties, maar soms ook reacties. En vooral van kerkenraden, van kerken waar ik ging preken. Van ja, we hebben liever niet meer dat je preken meeneemt. Want dat brengt de gemeente erg in verwarring. Ik kan me dat best voorstellen, ook, want ik kon zelf geen nazorg geven in die gemeente. Maar ik dacht, nou ja, dit is toch eigenlijk wel een hele heilzame verwarring hè, die dan gebracht wordt. Als Jezus bij mensen kon spreken, was het toch ook, vielen ze achterover van, nou, wat dit het evangelie is. Jezus ondervond ook weerstand. Dus ik vind dat mensen in verwarring gebracht worden, vind ik zelf niet altijd per se verkeerd. Er is heilzame verwarring. Iets anders wat mij nog wel eens voor de voeten is gegooid, als ik hierover sprak, niet zo vaak, maar heel weinig, door een jurist een keer, heel duidelijk in een paar brieven ook, je beschadigt mensen met deze opvattingen. Er zijn mensen die hebben erge dingen meegemaakt in hun leven. Slachtoffers van misbruik, van misdaden. Die mensen hopen en bidden zo om revanche. En jij neemt het af. Dat is dus een pastorale misser. Zo werd er verondersteld. Ik heb teruggeschreven en ook met de persoon wel gesproken hoor. Ik heb nooit ontkend dat er straf is. Het enige wat ik ontken met Jezus mee is dat die straf altijd maar blijft duren. Hij straft ons, maar niet naar onze zonde. Er is wel een straf. God doet wel recht. Maar dat vuur wordt gedoofd door God zelf. Derde tegenwerping die je kan krijgen, ook in pastoraat, van ja, moet je dit nou wel zo brengen, maakt het mensen niet ontzettend gemakzuchtig. Als je dan toch allemaal in de hemel komt, joh, laten we nu, dan zitten we hier, laten we naar huis gaan, dat is toch geweldig, laten we feest gaan vieren, laten we lekker ons uitleven, want iedereen komt toch bij God. Nou, dit is een argument waar ik eigenlijk niet eens serieus op in wil gaan. Ik kan alleen dit ervan zeggen, Paulus kreeg het al te horen, en Jezus kreeg het al te horen. Dat zit met de etele hoer en tonnamen. En Paulus kreeg te horen, nou als het zo staat met de genade van God, laten we zondigen, zodat de genade toeneemt. Als God toch altijd genade is, Romeinen 5, het magnifieke hoofdstuk, laten we dan maar zondigen, dan zal er alleen maar meer genade komen. Ja. De meeste reacties vanuit de gemeente, in Schiedam heb ik hier echt regelmatig expliciet over gepreekt, waren echt heel erg blij verrast, opgelucht. Ik heb hier een brief van een gemeentelid bij me, gedateerd 26 juni 2005. Je hebt, om het zomaar eens te zeggen, de gemeente een andere bril opgezet, waardoor veel dingen er anders uitzien. Nu moet ik bekennen dat deze bril mij heel goed bevalt, zei een vrouw van ongeveer 50 jaar. En als ik erover uitgedacht ben, hoop ik hem voor altijd op te kunnen houden, deze bril. Het is geen roze bril, schrijft ze er nog bij. En in de auto terug, schrijft ze hier, in de auto zei ik tegen mijn man, weet je wel wat er gebeurd is vanmiddag? Dit is nog nooit op de kansel van de Westvest gezegd. Westvest is het adres van de kerk in Schiedam. Dus iemand die heel blij verrast is. Mensen worden opgewonden, opgetogen. Jan Bonda zelf begint zijn boek met pastorale anekdotes. Met waargebeurde verhalen. Een vrouw die bidt voor haar broer. Een stervende man die bang is om zich helemaal aan Jezus toe te vertrouwen, want zijn vrouw heeft dat nog niet gedaan. En wat gaat er met zijn vrouw gebeuren? Hij wordt wel erg van zijn vrouw gescheiden, nu dubbel. En Jan Bonda schrijft ook over een psychiater die aan het eind van zijn leven een afscheidsbrief schrijft aan zijn vrienden, waarin hij afstand neemt van God. Wat een God die mensen voor eeuwig straft, kan ik niet in geloven. Dat vind ik zo moeilijk, schrijft die man. En vooral die laatste brief heeft Jan Bonda ertoe aangezet om te zeggen, ik moet hier een boek over schrijven. Want ik weet dat er meer van te zeggen is. Dus zo heeft dit boek een zeer pastorale insteek. Bonda zegt, ik mag niet langer zwijgen, ik moet mensen helpen, ik moet mensen duidelijk maken. God heeft niet twee doelen, dubbele predestinatie, een verborgen agenda. Dus God is zogenaamd de God die redt, maar intussen verwerpt hij de meesten. Nee, God heeft maar één doel, dat is de mensheid redden en tot zaligheid brengen. Het ene doel van God. Eigenlijk een titel die ingaat tegen de dubbele predestinatieleer van Calvijn. Afgelopen week had ik in mijn nieuwe gemeente, in Nieuwegein, had ik een gesprek met een jonge vent die uit de gereformeerde gemeente komt. En net klaar is van behandelingen bij de psychiater. Een ongelovige psychiater die hem geholpen heeft om los te komen van zijn opvoeding. Maar hij komt niet los van die God. Hij zei, ik vertrouw God niet. Ik vertrouw God niet. Ik vind het fijn bij jullie in de kerk, zei hij. Maar ik durf het niet aan te nemen. Ik durf het als alternatief niet in mijn leven en mijn eigen te maken. Het lukt me niet. Toen heb ik gevraagd, wil je eens aan mij opschrijven? Schrijf gewoon helemaal je leeg. Hoe zie je God? Hij schreef me een brief, echt zonder punten en komma's, achter elkaar door. Hij liep helemaal leeg. Toen hij bij me kwam, liet ik hem die brief zien. Toen zei ik, wil jij vertellen, in deze brief, hoe vaak de naam van Jezus erin voorkomt? 0 keer. Wie is God voor jou in Jezus Christus? Waar is Jezus in jouw geloof? Waar is Jezus Christus? Het enge is, dit is dan een vrij extreem voorbeeld, want we hebben veel meer mensen in de kerk. En heel veel mensen in protestantse kerken denken toch, en ook misschien in de evangelische kring, maar dat weet ik eigenlijk niet. Maar in elk geval protestantse kerken, Jezus is onze redder, geweldig. Dat geeft je veel hoop, maar straks moet je wel voor God verschijnen. Dus dat wordt nog kiele. Want als je langs je redder bent, moet je nog voor de rechter komen. De rechter en de redder. Als ik catechisatie geef, is een van de eerste dingen die ik op het bord schrijf voor de katechisanten. Rechter is gelijkteken redder. Ik heb hier een klein boekje bij me, moet u niet van schrikken. Kunnen we zien wat het is? De Heidelbergse Catechismus. Dat is een van de leerboekjes uit de gereformeerde kerk. En ik wil daar niet belachelijk over doen, want ik heb het vaak ook gebruikt in de kerk. Er staan ook hele mooie dingen in. Een van de mooie dingen die in dit boekje staan is in zondag 19, dat is 92, of 52 zondagen, over elke zondag van het jaar eentje. Gaat het in zondag 19 over de hemelvaart van Jezus, vanuit de 12 artikelen. En dan wordt de vraag gesteld, het is een troostboekje. Welke troost schenkt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? IJzersterke vraag. Dus niet waarom ben je bang voor Jezus als hij komt oordelen. Nee, welke troost geef je zijn wederkomst als hij komt oordelen? Antwoord, dat ik in alle droefheid en vervolging, dus in de tijd dat de reformatie net er was, rond de kerk ging verkeerd, dat ik in alle droefheid en vervolging met opgeheven hoofd juist hem als rechter uit de hemel verwacht, die zich eerst om mij voor Gods rechterstoel heeft gesteld en heel de vloek van mij heeft weggenomen. Dus mijn rechter is mijn redder. Dus dat is mooi in dit boekje, nou we het toch bij de kop hebben. Hier staat ook in. Ja, zondag 1, dat is uw enige troost in leven en sterven. Dat ik het lichaam was in leven en sterven. Het eigendom ben niet van mezelf. Maar gewoon trouwens aan te maken, Jezus Christus enzovoort. Die met zijn kostbaar bloed voor ons onder voorkomen betaald. En met alle macht van de duivel verlost heeft. Prachtig. En dan zondag 7. Krijgen alle mensen door Christus het heil terug. Zoals ze in Adam veroordeeld zijn. Alle mensen zijn in Adam veroordeeld. Maar krijgen ook allemaal in Christus het heil terug. Nee, zegt de gereformeerde leer, maar alleen zij die door een ware geloof bij Christus worden ingelijfd en die al zijn weldaden aannemen. Is dit de Christus van de schrift? Vraag je je af. Ik heb hier wel eens over gepreekt en toen heb ik het tegen ingeprikt. Dat heb ik laten zien in alle voorgaande zondagen, het zijn er al bezet, wordt Romeinen 5 aangehaald. Dat stond in die tijd dus wel in de Bijbel. Dan kom je bij zondag 7, dan verwacht je dus, als het gaat om de vraag, krijgen alle mensen door Christus het heil terug, zoals ze in Adam veroordeeld zijn, dan verwacht je toch dat het in de trant van Romeinen 5 ook gaat, van ja, nou, door de ongehoorzaamheid van Adam worden alle mensen veroordeeld, maar door de gehoorzaamheid van Jezus worden alle mensen vrijgesproken. Hoeveel te meer zelfs. Maar dat niet, nee, alleen zij die door een waardeloof in Jezus zijn ingelijfd. En hem aannemen. Dus je moet hem aannemen. Anders word je niet gered. Het klinkt op zich ook wel bijbels. Maar het heeft iets engs. Als je verderop in de catechismus ook kijkt. Gaat het bijvoorbeeld over de behandeling van de 10 woorden van het verbond. En het 10 geboden kort gezegd. Daar wordt Jezus ook niet genoemd. Hoe hij je leven vernieuwt en zo. Dus dan is het ineens uit zicht. Dan moet je dat toch wel zelf doen. Je moet zelf die geboden volbrengen. En dan zingen we ook, of wij uw geboden volbrachten. Maar de mensen worden onzeker in de kerk. Gaan vaak ook met huiswerk naar huis. Wat moet je nou? Behalve dit boekje heb je ook de Dordtse leerregels. Misschien wel allemaal van gehoord. Mijn moeder zei eens, dat is ook een van de leerboeken, dus officiële leerboeken van de gereformeerde kerk. Mijn moeder zei een keer, ik lees daar niet meer in. De volgende keer dat ik erin lees, ben ik ongelovig. Zo erg vind ik. Ik word er helemaal gallisch van. De Dordtse leerregels spreken wel over Jezus Christus, maar achter hem en boven hem heb je een eeuwig besluit van God. Namelijk, God kiest van eeuwigheid sommigen wel uit om ze geloof te geven, om ze met het geloof te begiftigen en anderen niet. En God heeft besloten om een aantal mensen, de meerderheid eigenlijk, in de algemene ellende te laten, staat er in de Dordtse leerregels. Dus in de gemene ellende, staat er in de ouderwetse taal. Het is ook gemene ellende, inderdaad. Vreselijk, hè, dat je dat kunt leren. Dat God van tevoren besloten heeft, nou weet je wat, een aantal mensen ga ik helpen, een aantal mensen laat ik bijvoorbeeld buiten mijn heil staan. Het enge is dat de vader en de zoon hier tegen elkaar uitgespeeld wordt. Dus in Christus heb je redding, maar ja, je moet nog langs de vader. Hè? Dus je hebt een redder, maar je wordt een rechter. Wordt het weer uit elkaar gehaald. Het is vreselijk als je dat gaat doen. Jezus zelf heeft gezegd, wie mij gezien heeft, heeft mijn vader gezien. Wij hebben niet allebei een eigen agenda. Het is één verhaal. Het is één zaak van heil en van redding. Mijn vader is de vader van Psalm 103. Die liefdevol zijn armen slaat om zijn kind. Mijn vader is de vader van Psalm 103. Die weet wat er van zijn maaksel is te wachten. En daarom ontfermt hij zich daarover. En daarom doet hij de zonde weg. En daarom is hij niet voor altijd toornig. Dat is de vader van Psalm 103. Dat is mijn vader, zegt Jezus. Want hij weet wat van zijn maaksel te verwachten is. Dus God ziet de mensheid en zegt, ach. En dan ontfermt hij zich. Dan wordt zijn ingewand bewogen. Met innerlijke ontferming bewogen, stond er vroeger in de Bijbel. Gods baarmoeder, Gods barmhartigheid gaat tekeer. Ach, hij ziet de mensen, hij denkt, ik ga jullie niet voor altijd straffen. Psalm 103, heb je hier, nee, hier heb je Jezus. En als Jezus dan op aarde is, dan kijkt hij met diezelfde barmhartigheid, met die innerlijke ontferming bewogen, ziet hij de scharen, dat ze voortgejaagd en afgemat zijn. Schapen die geen herder hebben. Ja, ze hebben wel herders in de kerk, maar die maken ze bang. Die sluiten het koninkrijk. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Nou, als je het hebt over de pastorale uitwerking van dit boek, als je het hebt over de pastor, de herder, dat is Jezus. Je moet nooit over pastoraat praten, over mensen bezoeken, buiten Jezus om. Hij komt bij mensen thuis. En dat hij daarvoor even jouw vermomming aanneemt, oké. Okay. Hij is de goede herder, hij komt bij mensen thuis. Nou, wat betekent Jezus, die pastor, in de pastoraat, wat betekent hij nou voor je, ik wil even drie dingen eruit lichten, voor je gebeden voor andere mensen, voor je omgang met andere mensen, en ook voor de omgang met jezelf, je eigen geloof. Dus wat betekent Jezus, de pastor in de pastoraat, wat betekent hij nou voor je gebeden, voor je omgang met andere mensen en voor je eigen geloof? Eerst voor je gebeden. Dat begint Bond daar ook met het prachtige, dat is ontroerend. Eerst even een tegenwerping, als het nou toch met iedereen goed komt, hè, ga je dan niet verslappen in je gebed? Ik wil iets van, nou, met mijn armen over elkaar zitten, het komt toch wel goed. Laten we de vraag even omdraaien. Als het niet goed komt met alle mensen, dat weet je van tevoren, daar ga je vanuit, dat is je leer, je gedachten. Als het niet goed komt met alle mensen, als het misschien niet goed komt met mijn kind, dat kan ontzettend verlammen. Ik heb al zoveel jaren voor dat kind gebeden en er gebeurt niks. Gebeden gaan stokken. Je wordt bang voor God, je wordt boos op God. Je hebt geen zin meer om zelf die God te ontmoeten. Over pastorale consequenties gesproken. Ik heb al zo vaak mensen gesproken die zeiden, ja, jij preekt maar over de toekomst en dat onze fijn is op de nieuwe aarde. Maar man, ik zal die missen, ik zal die missen, ik zal die missen. Voor mij hoeft het eigenlijk niet zo. Dat zeggen ze net nog niet. Maar dan komt het wel op neer. Laat het nog even duren. Ik weet van een gereformeerde vader die bad jaar in jaar uit voor zijn zoon. En die jongen, er gebeurde me niks. Op een dag zei hij tegen zijn vrouw, vanaf vandaag bid ik niet meer voor onze jongen, want ik denk dat hij niet is uitverkoren. Daarentegen, als je nou gelooft dat elke knie zich zal buigen. Dat staat toch in de Bijbel? Daar begint Jesaja over en Paulus haalt dat vaak eens aan. Als elke knie zich zal buigen, dan mag je daar toch God en ook die mens die de knieën heeft, die mag je daar toch naartoe bidden. God die heeft het beloofd. Ik heb het vorige week nog tegen een moeder gezegd. Die zei, we hebben één gelovige dochter en eentje doet er niks aan. En ik zei zo terug voor de krijgen, maar die gaat de knie ook wel buigen voor Jezus. Ik zei, geloof je dat echt? Ik zei, het staat toch in de Bijbel. Elke knie zal zich buigen. Als je dit gelooft, geeft dat gedrevenheid. God, mijn kind, weet je dan, wat een omweg gaat het, wat verdwaald het, wat verschrikkelijk als het ver weg van u zijn ongeluk zoekt en vindt ook, een verloren zoon, helemaal in de goot raakt, helemaal ver weg van God, zijn hel zoekt, naar de hel loopt eigenlijk, loopt naar de hel, zeg maar. Verschrikkelijk bid je dan, en tegelijk is er ook een basale rust, maar God toch overwint is de genade. En waarheen, Psalm 139, kan mijn kind vluchten voor uw geest?
nergens toch naartoe? Als we naar de hemel willen vluchten, naar het dodenrijk of over de zee, je kan toch nergens heen van God? Je komt hem toch altijd weer tegen? God wil toch alles in alles zijn? Dat mag je allemaal bidden. God, u zoekt toch op wat voorbij gegaan is? God, u laat toch niet los wat uw hand begonnen is te doen? Zo kennen wij God. En zo kennen wij hem ook in Jezus. Jezus komt en zegt, ja, ik ben gekomen om te zoeken wat verloren is. Die prachtige tekst staat in de evangelie, maar eigenlijk staat hij ook al bij Prediker. He, dat hoofdstuk van je hebt een tijd van dit, een tijd van dat, een tijd van dit, een tijd van dat. 14 keer gaat die slinger van de tijd heen en weer. Een tijd van dit, een tijd van dat. En dat gedeelte eindigt dan en God zoekt op wat voorbij gegaan is. Dat is machtig woord. God zoekt op wat voorbij gegaan is. En Jezus zegt, nou hier ben ik. Hier is God. Wij zoeken wat verloren is. Ik ben gekomen om te zoeken wat verloren is. In Lucas 15, die drie beroemde gelijkenissen. Let in dat hoofdstuk op het royale van God en op het vasthoudende ook van God. Is nu wel eens opgevallen, hè? Tegenover het zure en het zuinige van de fariseeërs, die zeggen, waar zit hij daar te eten met zondige mensen? En dan zegt Jezus, ja, je moet blij zijn, en de hemel is blij als één zondaar is verkeerd. En let dan op, hè, als Jezus gaat praten over die 100 schapen, wie van u laat niet de 99 achter en zoekt totdat hij het ene vindt. Eerder zal hij herder niet rusten. Een vrouw heeft 10 munten, waarschijnlijk de Joodse bruidstooi. Ze is er eentje kwijt, ze denkt niet, oh, ik heb er nog 9. Nee, dat hele sieraad is naar de knop. En ze zoekt net zo lang tot ze het 10e heeft. Ze zoekt tot ze het vindt. En als ze het gevonden heeft, gaat ze naar de buren, gaat ze een feest maken. Zou een kind van zoveel tranen verloren kunnen gaan, zegt moeder Monica, hè, van Augustinus. Zou een stad van zoveel tranen, van zoveel gebeden, verloren kunnen gaan? Jeruzalem. En Jezus weent om Jeruzalem. Denk je dat dat geen effect heeft? God zoekt bidders. God zoekt mensen die bidden voor andere mensen. God zoekt een Abraham die bidt voor Sodom. Het gebed van Abraham wordt verhoord. Sodom wordt weer in zijn oude staat hersteld. Dat heeft Ezechiël mogen zien. God zoekt een Mozes. Die zegt, God, delg mij dan maar uit het boek. Na de zonde met het gouden kalf. God zoekt een Paulus, die notabene eerst in Romeinen 8 heeft geschreven en gejubeld. Wat kan ons scheiden van de liefde van God? Wat kan ons scheiden? En dan begint in hoofdstuk 9. Maar mijn eigen volk is gescheiden van Christus. Verschrikkelijk. En dan zegt hij, ik zou zelf wel van Christus verbannen willen zijn omwille van hem. Dus notabene heeft hij net gezegd, niets kan ons van Christus scheiden. En dan ziet hij dat zijn eigen volk los van hem is, de Joden. En dan zegt hij, nou, laat mij dan van Christus gescheiden zijn. Bizar. Heel bizar. Hij stelt over pastoraat, over een herder die ervoor gaat. Maar daar overheen komt natuurlijk Jezus Christus met het ultieme gebed voor de mensheid. Jezus die bidt in Johannes 12, Vader, wat zal ik zeggen? Laat dit uur alsjeblieft bij me voorbij gaan. Want hij voelt, ik moet gaan doen wat Abraham en Mozes en Paulus gebeden hebben. Ik moet dat gaan waarmaken. Wat zal ik bidden? Laat het uur alsjeblieft bij me voorbij gaan. Nee, dat bid ik niet. Vader, verheerlijk uzelf. Verheerlijk uw naam. En verheerlijk mij ook. En dan in de hof van Gethsemane, nee, Vader, als het nou niet anders kan, dan laat alsjeblieft deze beker aan me voorbij gaan. En dan laat hij het komen. Dan gebeurt er met hem wat met Abraham, Mozes en Paulus niet gebeurd is. Hij veroordeelt iedereen die verloren was, gered. Psalm 91, die psalm van wie overnacht in de schuilplaats van de Allerhoogste, er staat dan, tot uw tent zal het niet naderen, als sneuvelden er 10.000 om u heen. Dat is een psalm die je ook trouwens in zo goed is een verband moet lezen. Een psalm van Mozes in de woestijn. Dus niet bij iedere ziekte zomaar toe te passen. Maar in de woestijn, tot uw tent zal het niet naderen. Als je in God gelooft, als je naar de koperen slang kijkt, zul jij niet sneuvelen. Zul je niet aan geen enkele plaag gebonden gaan. Als je in God gelooft, je God vertrouwt. Als sneuvelden er 10.000 om je heen. Bij Jezus gaat deze psalm op de kop, binnenste buiten. Al blijven er 10.000 levend, al blijven er 10 miljard levend, tot mij zal het naderen. Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Dus het bidden voor andere mensen, voor mensen die je heel naast staan. Dat doen vaders en moeders. Dat doen kinderen voor hun ouders wellicht. En dat doet Jezus in de ultimis. Hè? Hij het meest. Goed. Het tweede. Dus dit is de betekenis pastorale, pastoraat van Jezus voor je gebeden. Tweede, de omgang met andere mensen. Als je nou uitgaat van de redding van je medemens. Weet je dat het heel veel met je doet. Een aantal van jullie zal dat herkennen. Ik fiets gewoon anders door de stad. Wat gaat er verdwijnen? Hoogmoed en chagrijn en oordeel. Ik wil niet zeggen dat ik soms niet erger dan medeweggebruikers of zo. Maar ik denk niet gelijk aan een eeuwige straf voor ze of zo. Hè? Je bent, als je uitgaat van de redding van je medemensen. Dan ben je met Jezus mee, met ontferming bewogen over al die schapen die geen herder hebben. Dat ga je krijgen. En dan voel je met Jezus mee, ik ben niet gekomen om te oordelen, om de boel kapot te slaan. Dus het drammen en het dreigen kun je achterwege laten. Het overdreven evangeliseren. Dit zijn woorden waar ik op gepakt kan worden. Ik neem het risico. Het overdreven evangeliseren. Het drammen. Het drijven. Je mag ontferming uitstralen. Dus niet anders kom je in de hel hoor. Nee, hij heeft je zo lief. Een totaal andere benadering. Als ik door de stad fiets. Dat is echt waar. Dat doe ik niet altijd. Maar heel vaak zie ik mensen lopen. Vroeger dacht ik nog eens. Och. Nou ja, ook bij alle mensen kun je wat denken. Tegenwoordig probeer ik ze te zegenen. Terwijl ik voorbij fiets. Komt goed met je. Bijna wat Beethoven op muziek heeft gezet. Alle mensen weer een broeder. Koning Radboud van de Friezen. Radbad zeggen de Friezen geloof ik. Zou gedoopt worden in het jaar 695 na Christus. Vraagt hij aan de bisschop, dat is Willibrord. Vraagt hij, komen mijn voorouders nou ook in de hemel? Goeie vraag. Willibrord zegt, uw voorvaderen branden in de hel, omdat zij ongedoopt gestorven zijn. En waar ga ik dan heen? Vraagt Radboud. U komt na uw doop met de christenen in de hemel. En dan zegt Radboud, nou dan brand ik liever met mijn voorvaderen in de hel, dan dat ik met jullie en met alle Franken, mijn vijanden, in de hemel zit. Maar wat is dat toch, dat ongelovigen in de hel zullen branden? Dat je dat wil zeggen, dat je dat wil denken. Berghoff, professor H. Berghoff, beroemde theoloog, heeft een dogmatiek geschreven, christelijk geloof, een beperkt ding. Het is niet wat Karl Barth heeft geschreven met dit, christelijk geloof. En die attendeert erop, als het gaat over de toekomst, dat Paulus maar één keer... Het heeft in al zijn brieven over eeuwig verderf. En dan schrijft Berghoff, de aandacht voor een eeuwige hellestraf, en wat eeuwig dan ook betekenen mag, maar de aandacht voor een eeuwige hellestraf behoort blijkbaar niet tot de kern van de prediking van Paulus. En waarom niet? Daar heeft Berghoff een hele interessante reden voor gevonden. In die pas gestichte gemeenten moet het toch een voortdurende vraag en zorg zijn geweest wat er in de eeuwigheid zal worden van ongelovige familie en hun omgeving. Ze mogen weten dat de redding in Christus even ver gaat als de verlorenheid in Adam. Ik zou op het laatste zinnetje Berghoff nog willen corrigeren en zeggen. Ze mogen weten dat de redding in Christus nog veel verder gaat dan de verlorenheid in Adam. Er is een andere theoloog in onze tijd die nogal van zich laat horen, die ook hele goede dingen vaak zegt. Professor Bram van der Beek van de VU, die gaat nog een stapje verder dan Berghoff in het boek Jezus Curios, echt een aanrader, prachtig boek Jezus Curios. De boodschap in het boek is God zelf draait er voorop. God draait er dan voorop. Van der Beek zegt, let op, Overleden mensen zijn geheiligd in hun kinderen. Een gewaagde uitspraak. Dat is dus analoog aan wat Paulus zegt in 1 Korinthe 7. Kinderen zijn geheiligd in hun ouders. En dan komt u op de huisteksten van Handelingen. Iemand wordt gedoopt met zijn huis. Dat zijn ook bizarre teksten trouwens. Hè? De gevangenbewaarder komt tot geloof. En iedereen is blij dat hij tot geloof gekomen is. Ja, dat het hele huis tot geloof gekomen is. Nou, dat gaat ineens in een vlucht. Hij neemt dat hele huis mee in de doopbeweging. Maar dan zegt professor Van der Beek dat het huis niet alleen de kinderen en de kleinkinderen omvatten, maar ook de levende en gestorven ouders wordt daarbij meestal vergeten. Nou goed, dat is een gedachte waar je eens in vat kunt bijten. Jezus Curios heet het boek. Nou, kortom, Jezus als pastor in de omgang met andere mensen, daarbij passen woorden als ontferming en redding en hoop. Vriendelijkheid. Gunnen. En dan de pastorale gevolgen voor je eigen geloof. Kijk, als het daar gevolgen voor heeft, heeft het vanzelf ook gevolgen voor je gebeden en ook voor je houding naar anderen toe. Maar ik eindig er nu mee, omdat dat toch een beetje zwaartepunt is van mijn verhaal. Dit is professor Van der Beek. Ja, allemaal niet zo goed te zien, denk ik. Hè? Maar, dit is een wat oude krantenbericht uit het Nederlands Dagblad, 5 jaar geleden. En dan heeft hij het over ons geloof. Want welke impact heeft nu wat Jezus gedaan heeft op ons geloof? En hoe moet je nou je eigen geloof zien? Daar zegt hij een paar hele bizarre dingen over, Van der Beek. Je bent geestelijk verbonden met het voorgeslacht. In de Rooms-Katholieke Kerk is dat veel sterker. Je gelooft wat de kerk gelooft. Maar in elk geval, je gelooft niet in je eentje, maar in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Bij evangelischen is het geloof veel meer individueel bepaald. Het begint bij mijn beslissende keus voor de Heer. Dat geeft wel een grote betrokkenheid. Evangelischen zijn erg gemotiveerd. Maar oh wee, als er vragen of aanvechtingen komen, dan moet jij jouw geloof ook zelf zien vast te houden. Gereformeerden en Rooms-Katholieken delen het besef dat het niet van jezelf afhangt. En dat is een groot geschenk. Je bent opgenomen in een verbond door iets wat jou overkomen is. Je bent uitgekozen door Gods liefde die er eerder was. En dat betekent dat je, wanneer je op jezelf teruggeworpen wordt, ook wel eens mag zeggen, ik weet het niet, maar ik leef in een gemeenschap die het wel weet. Prachtig, hij zegt nog wel meer dingen. Maar dan laat ik... dit is ook interessant. Ik heb een collega in België, zegt Van der Beek, een priester, echt een klassieke katholiek, die vaak kerkdiensten op de Nederlandse radio en televisie volgt, die zei een keer tegen mij, zeg, weten jullie bij de protestanten nog wel dat een mens alleen door genade gered wordt? En dan ligt hij dat ook toe. Het wordt allemaal zo zenuwachtig en zo activistisch. Katholieken hebben veel meer zoiets van, neem ook eens de tijd om rustig bij God te zijn, een beetje afhankelijk. Nou goed, en schitterend, zulke dingen. Dit is ontzettend actueel, hè, want mijn geloof, hoe is het daarmee? Zo word je ook verondersteld door wat te preken. Heb jij het al? Ben jij al zover? Ga je alle lijdens doen? Waarom jij nog niet? Waar ben jij? Dat heel erg op de man. En mensen die het wel hebben ook continu bij zichzelf vragen gaan stellen en met huiswerk naar huis, heel zenuwachtig inderdaad. Ik denk dat het goed is om hier vanaf deze plek ook eens te zeggen, laten we eens een tandje lager doen met ons geloof. Dat is een beetje vloeken in de kerk misschien, maar een tandje lager met ons eigen geloof. Nou is er misschien iemand die hier zit die zegt, ho, Paulus. Paulus die zegt toch, oké, geen werken, maar wel geloof. Geloof in plaats van werken, hè. Dat is zo, dat is helemaal waar, maar weet je wat het enge is in de uitleg? En die kant gaan we helemaal weer op, dat geloof in onze tijd helemaal een werk aan het worden is. Wordt helemaal een prestatie. Iets van ons. Dus het gaat helemaal niet meer om mijn geloof in Christus, nee, het gaat om mijn geloof in Christus. Karl Barth, een man waar ik ontzettend veel al van geleerd heb en nog steeds leer. Karl Barth heeft het altijd over Christus. Zozeer dat de gereformeerden in Nederland een beetje uitgekotst hebben in de tijd dat hij schreef. Die mochten hem niet, die lusten hem niet. Ik had gisteravond, of eergisteren, aan mijn vader aan de telefoon en die had een paar boeken gekregen van iemand. Er zat een boek bij dat ik toevallig al had. Hij zei, misschien kan ik het aan mijn schoonzoon geven, zei ik. Maar dat is het boek van A. Jansen, best een mooi boek vond ik dat altijd, Van de Rechtvaardigen. Was echt een tophit in bepaalde gereformeerde kringen. Van de Rechtvaardigen. En toen begon ik daar met mijn vader wat over te praten. Toen zei ik, weet u hoe Karl Barth nou een boek zou titelen? Die zou het boek genoemd hebben Van de Rechtvaardigen. Voel je het verschil? Van de Rechtvaardigen. Ik zei ook tegen mijn vader, je moet eens opletten in dat boek. Dat zijn allemaal exegeses van oud-testamentische teksten van wetten. Hoe je als gelovige kunt leven, moet lezen. En daar moet je dan ook wel aan voldoen. En er zal allemaal veel goeds in zitten, ik wil het niet weggooien, maar het staat zo voorop en het wordt zo voorwaarde en het wordt zo, wow, de rechtvaardigen. En dan heb je daar ergens de goddelozen en je hoeft niet te raden wat daarmee gebeurt. En dan zegt Jezus, nou ik kan wel raden wat daarmee gebeurt, dus dan ga ik daar naartoe, oké? Okay? Dan laat ik die 99 rechtvaardigen even zitten. Ik ga naar de goddelozen. In een gesprek met Hans Kuhn, heeft Karl Barth een keer iets heel moois gezegd. Hans Kuhn is die leeft nog steeds. Dat is een Rooms-Katholieke theoloog. Echt een heel begaafde man. Hij heeft pas zo'n pil geschreven over de islam. Nog steeds actief en productief dus. Karl Barth is al in 1968 overleden. Dus kan je nagaan hoe lang dit geleden is. En Kuhn was nog jong en een beetje zo'n overmoedige Rooms-Katholiek. En hij zei, ja Barth zo'n beetje aan zijn eind. We waren lang niet altijd met elkaar eens, maar... Ik geloof wel in jouw goede bedoelingen. En toen zegt Karl Barth, en die moet je kennen, hij heeft zijn pijp, dus die pakt zijn pijp uit zijn mond. En hij zegt, goede bedoelingen, dat is weer van die flauwe rooms-katholieke praat, zegt hij. Daar heb ik helemaal niks aan. Als ik straks voor Jezus verschijn, voor Jezus Christus, heb ik niks aan een goede bedoeling. Heb ik ook niks aan mijn kiezerige dogmatiek, helemaal niks. Ik kan het allemaal aan de kant zetten, dan val ik op mijn knieën en zeg, Heer, wees mijn arme zondaar genadig. Nou, dat is echt wat amen op als je zoiets hoort. Hè. Ik heb dus best wel vaak gepreekt over deze dingen. Dat maakte heel veel los. Ja, het is nog geen aan. Heel veel los bij gemeenteleden. En dan mailden ze ook. Daar heb ik hele leuke mails aan overgehouden. Wat gebeurt er nou met een Adolf Hitler en een Idi Amin en zo? Of Saddam Hussein? Wat gebeurt er met die mensen? Nou, zegt er iemand, schrijft er iemand aan mij, het zou inderdaad geweldig zijn als ook uit de mond van deze verschrikkelijke mensen Gods naam ooit verheerlijkt zou kunnen worden. Maar, vraagt hij dan erbij even, er zal ook recht gedaan worden. Geloof je dat ook niet? Heb ik in een preek antwoord op gegeven, zei, tuurlijk wordt er ook recht gedaan. Tuurlijk. En dan gaat die mail verder van die persoon uit onze gemeente, een man van mijn eigen leeftijd, die zegt, maar dan over onszelf. En dan heb ik het gehad over al die slechte kanjes. Maar dan over onszelf. Staan wij zelf ook straks bij God niet met lege handen? Wat zouden we bij hem moeten meebrengen om het leven te verdienen? Ons vrome leven? Onze goede werken? Onze kerkgang? Onze gebeden? Ik denk, schrijft hij, vind ik heel mooi, ik denk dat we straks bij God zelfs niet kunnen pronken met ons geloof. Alsof dat een verdienste van onszelf zou zijn. En hoe robuust is ons geloof dan altijd wel niet geweest? Toch geloof ik dat wij door ons geloof straks het leven zullen ontvangen, omdat God ons aanziet in de Heer Jezus. Zeker. Bij Paulus, zou ik willen zeggen, is het niet zozeer aandacht voor ik die geloof, maar voor degene in wie ik geloof. Dat is een kolossaal verschil. Toen ik dominee wilde worden, had ik eerst een toelatingsgesprek met het bestuur van het seminarie waar ik aangestudeerd heb. Is hier in Amersfoort ook, hebben ze de school. Een van de mensen die mij toen sprak was een vriend van mijn vader, Andries Keizer. En ik dacht, ik had me voorbereid op het verhaal, ik moet iets over mijn eigen geloof kunnen vertellen, over mijn eigen beweegredenen en zo. Ik dacht, dat gaat het helemaal worden. Nou, ik heb bijna niks gezegd, ik kreeg college. Het hele gesprek ging over, schrik niet, het geloof van Christus. Had ik nog nooit van gehoord. Het geloof van Christus. En toen ben ik thuis gaan kijken. En daar heb ik later ook over gepreekt over die teksten. Romeinen 3, 21, 22, 26. die teksten. Kijk er maar in de oude vertaling, Statenvertaling, daar staat het goed vertaald, het geloof van Christus. Je zou kunnen zeggen het Christusgeloof. En in Romeinen 5, dat weten we allemaal, gaat het over de gehoorzaamheid van Christus. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dus je hebt Adam die is ongehoorzaam geweest. Christus is gehoorzaam geweest. En daar kun je wat mee met de gehoorzaamheid van Christus. In de Hebreeënbrief staat, Hebreeën 5, dus Romeinen 5, Hebreeën 5. Jezus heeft verzoekingen doorstaan en heeft gehoorzaamheid geleerd. Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd. Tot redding van ons. Overigens, heel bijzonder, Paulus heeft het in Romeinen 3 ook over het geloof van God. Het wist is van God, het trouw van God. God gelooft erin, God gaat ervoor, dat is zijn trouw. Die bekende opmerking zou hun ontrouw, ontrouw van het volk Israël, zou hun ontrouw, de trouw van God teniet doen. Wat is er nou sterker, de trouw van God of ontrouw van mensen? Zo'n vers alleen al, man. En dus dat is opvallend in Romeinen 3. En nou leuk, ik heb die catechismus bij me, daar staan schrikkelijke dingen, maar er staan ook mooie dingen in. Want zondag 23 vond ik zelf een van de sterkere zondagen. Hoe ben je nou rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof, antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Oké. Maar let op. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd en geen ervan gehouden heb. En dat ik nog altijd uit ben op elk kwaad. Al klaagt mijn geweten mij aan, toch schenkt God mij zonder enige verdiensten van mijn kant, alleen uit genade, de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. Let op wat er nu gezegd wordt, echt heel mooi. Hij rekent mij die toe alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan. Ja, alsof ik zelf alle gehoorzaamheid had volbracht die Christus voor mij gebracht heeft. Nou, dit is het. Er staat er nog wel een zinnetje achteraan. Oké, aan deze weldaad heb ik alleen deel als ik die met een gelovige ga aannemen. Ja, dan wordt het toch in één keer weer, dan wordt toch de hefboom mijn geloof. Maar wel heel leuk, dan toch nog een vraag. Ze voelen natuurlijk ons commentaar vanavond. Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? En dan het antwoord, niet omdat ik door de waarde van mijn geloof voor God aangenaam ben, maar geloof is het enige instrument waar je het allemaal mee tot je kan nemen. Oké, dat is wat anders. Niet mijn gelovigheid, maar de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Met deze benadering, denk u niet, kan ik die man waar ik het aan het begin over had, die dus zat met zijn uitverkiezingsgedachte en die al bij een psychiater was geweest, hier kun je zo'n man zo mee helpen. Ik heb ook al wat deze kant opgesproken, Jezus Christus, die het helemaal voor ons gedaan heeft, het komt goed. Hij ook gelijk natuurlijk in de reactie, ja, maar dan kon mijn geloof, dus het doet er niet toe. En het riekt naar al verzoening, wat je zegt. Dat is natuurlijk het ergste woord van Christus. De Christus die het al verzoend, dat is gevaarlijk. Dus Colossense 1 moet geschrapt worden uit onze Bijbels. Maar ik denk dat ik die man hiermee een instrument kan zijn. Ik kan in de hand van God om die man te genezen. Om te helen van zijn twijfels, zijn basale moeite en zijn ongeloof. Ik heb de vaste grond gevonden. Niet ik, maar de vaste grond. Ik heb de vaste grond gevonden. Een heel mooi psalmvers, psalm 62. Ik wankel niet, want hij staat vast. Ik wankel niet, want ik sta vast. Nee. Ik wankel niet, want hij staat vast. Nou, de pastorale betekenis van een Christus die het al verzoend is, rusten in hem en werkelijk alles verwachten van hem. Als je gaat bidden voor iemand die je lief is, als je gaat kijken naar je medemens en als je gaat kijken naar jezelf en je eigen geloof of ongeloof. En ik wens u allemaal toe dat u ziet hoe open Jezus de hemel heeft gedaan. Ik wou het hier even bij laten.